Een kijkje achter de schermen.
Er staan hele grote witte lichtpoppen. Nou, en dat op de maandag.
De sappigste verhalen.
Niet, ja, die kennen we nog.
Tips uit het noorden.
Morgenmiddag hebben we een event over HR en AI.
En hard gelachen.
Hey.
Het gebeurt allemaal
aan de keukentafel bij Noorderlink.
Hey Nicole.
Hey Henielle.
Daar zijn we weer.
Ja, de 33ste aflevering alweer.
Ja, aan de keukentafel bij Noorderlink.
Ja. De podcast waarin we het hebben over werk, ontwikkeling en de mensen die daartussen bewegen.
Kopje koffie met melk en suiker.
Heb je ook havermelk?
Met melk, cafeïnevrij of toch een kop thee? Vandaag drinkt iemand met ons mee.
Deze week drinken we koffie met...
Marleen Ophof.
Ja, leuk dat je er bent, Marleen. Vandaag schuif jij aan. Ja. En wij kennen jou heel goed, want jij bent een van onze collega's hier.
Ja, dat klopt.
Hoe is het om nu dan hier te zitten?
Nou, heel gek, want ik luister jullie natuurlijk altijd op de podcast. En ik zie jullie altijd geheimzinnig dat hokje induiken. En nu zit ik er zelf.
Nu zit je er zelf.
Ja,
ja, vandaag gaan we het hebben over een thema dat jou raakt. Maar ik denk ook velen van ons misschien wel raakt. Maar waar het nog niet altijd even makkelijk over gesproken wordt. Namelijk burn-out.
Ja.
Jij kreeg hier een paar jaar geleden mee te maken. En vandaag deel je er meer over met ons. Maar misschien goed als je jezelf eerst even introduceert.
Dat zal ik doen. Nou, ik ben dus Marleen, ik ben 29 jaar. Ik woon in Groningen. En ja, ik ben dol op koffertjes buiten de deur. Ik hou van reizen. Ik ben heel erg Formule 1 fan.
Mm-hmm.
Dat weten veel mensen wel. En ik heb dus een burn-out gehad.
Ja.
Ja, en hoe is dat voor jou om dat dan hier zo in zo'n podcast ineens openbaar te bespreken?
Nou ja, een beetje gek, want ik heb er natuurlijk met heel veel mensen over gesproken. En nou, ik denk dat iedereen in mijn omgeving weet dat. Maar ik heb er nog nooit echt zo in het openbaar over gesproken.
Nee.
Dus dat is best wel een beetje gek.
Ben je ergens bang voor, reacties of?
Nog niet eens per se, want ik heb zelf ook altijd wel heel veel goede reacties daarop gehad.
Ja.
Maar het is wel heel kwetsbaar.
Ja.
Want het was het was een hele zware tijd.
Ja. Ja, nou, we spreken dan ook gewoon af dat, dat als de luisteraars dit horen, dan ben je het ermee eens dat we het uitzenden. En anders, met pijn in het hart voor Jarno, gooien we het gewoon in de prullenbak.
Knip, knip.
Knip, knip. Goed,
ja,
is dat de deal?
Helemaal goed.
Oké, het is echt, het is jouw podcast vandaag.
Nou, ja, dank je.
Top. Ja, want we beginnen gewoon bij jouw persoonlijke leven en je achtergrond, Marleen. Want je werkt nu, sinds wanneer werk je bij Noorderlink?
Je zei het al bijna,
ja,
een dik jaar.
Ja. Ja, precies, dat dacht ik al.
Ja.
Maar, hoe was je werkende leven daarvoor?
Ik heb communicatie gestudeerd aan de NHL in Leeuwarden. En ik ben al snel een beetje de online kant op gegaan. Dus ik heb een minor gedaan in online journeys. En daarna heb ik de richting tekst en communicatie gekozen. Ik heb nog een tijdje als social media specialist gewerkt. En daarna ben ik afstudeerstage gaan doen op het gebied van online marketing. En bij dat bureau ben ik ook blijven werken.
Ja, en een tijdje met plezier, weet ik, omdat wij het wel eens over gehad hebben.
Ja.
Maar er kwam ook een punt waarop je dacht, verrip, het gaat eigenlijk helemaal niet zo goed met mij.
Ja.
Hoe merk je dat? Wat waren de eerste dingen die je opvielen waardoor je dacht, oeh?
Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb natuurlijk een beetje hierover nagedacht. En ik kwam toch wel tot de conclusie dat dat best wel laat was. Dat ik echt, ik denk 2 maanden voordat ik uitviel, toen pas echt dacht, het gaat echt niet goed. En ik denk dat ik heel lang daarvoor al heel veel stress heb gehad.
Mm-hmm.
En dat ik gewoon dacht dat gewoon bij het leven hoorde of zo.
Ja, want die eerste echte langdurige baan. En dan heb je ook geen vergelijkingsmateriaal. Ja,
klopt.
Dus dan ga je misschien telkens dat kleine stapje extra erbij.
Ja.
Dat je emmertje zo langzaam vol loopt.
Ja.
Dat je niet in de gaten krijgt dat je emmertje eigenlijk wel heel zwaar is op een gegeven moment.
Ja, het feit dat je geen vergelijkingsmateriaal hebt, dat is wel, ik denk dat heel veel jonge mensen zich daar wel in kunnen herkennen.
Ja.
En ik was ook wel gewoon iemand, ben het nog steeds wel, die het graag goed wil doen. En die, ik ben wel perfectionistisch. Ik vind het moeilijk om nee te zeggen. Dus al dit soort dingen, ja, veel verantwoordelijkheidsgevoel, dat maakt wel dat het dan snel, het emmertje sneller volloopt.
Ja. En hoe merkte je dat dan, dat die emmer echt op een gegeven moment te vol was? Wat gebeurde er met je?
Ik kreeg vooral heel veel fysieke klachten. Of dat had ik eigenlijk al heel lang, maar een gegeven moment wordt het natuurlijk wel, ja, wordt het wel heel heftig. Dus ik had altijd hoofdpijn. Ik was altijd heel moe. Ik sliep heel slecht. Ik was ook heel erg opgefokt. Dus ja, dat is een beetje lastig uit te leggen, maar altijd heel erg, ja, on edge, denk ik.
Mm-hmm. Alsof je heel hoog in je adrenaline zit. Ja.
Ja. Okay. Klopt. En ik merkte ook dat als ik dan thuis was, dat ik het werk ook echt niet los kon laten. Als in dat het gewoon de hele dag door in mijn hoofd spookte. En eigenlijk alles wat ik moest doen, alle to-do's, als een soort weerwar in mijn hoofd zaten. En ik weet nog heel goed dat ik in de laatste week voordat ik uitviel, dat ik toen op fiets naar het werk ging en dat ik voor een stoplicht stond. En dat ik toen, ik was zo moe dat ik echt dacht, Marleen, je moet opletten, want anders dan val ik om.
Val je echt van de fiets af?
Ja, dat weet ik nog heel goed, dat ik daar heel bang voor was. Dat ik daar stond, dat ik dacht, focus, wakker blijven, open, je ogen open blijven houden.
Ja.
En voor mij op gevoel was dat, ja, dat daar schrok ik toen heel erg van. Maar dat was dus 2 dagen voordat ik echt uitviel.
Ja.
Dus dat was echt helemaal op het allerlaatste moment.
Ja. En waren er signalen geweest waarvan je nu achteraf denkt, oh, maar dit speelde eigenlijk al misschien wel een jaar?
Ja, ik denk dat eigenlijk, ik hoorde later van vriendinnen, dus toen ik echt al thuis zat, dat die zeiden dat ik heel vaak zei dat ik hoofdpijn had of dat ik moe was. Of dat ik heel veel fysieke klachten al heel lang had. En dat viel hun ook wel op.
Ja, daar waren ze niet gewend van je.
Nee, en ook gewoon niet van iemand in het algemeen. Dus en dat ze dat ook wel tegen me zeiden, maar ik kan dat ook niet meer goed herinneren.
Nee.
Dat is het gekke ook daaraan.
Ja, is het een soort mistige periode?
Ja, dat denk ik wel. Ik weet nog wel wat ik zeg maar allemaal heb gedaan natuurlijk. Maar ik weet niet meer zo heel goed hoe ik me voelde. Dat is heel, ja, dat is gewoon een beetje weggezakt.
Misschien ook een soort zelfbeschermingsmechanisme.
Ja, dat je het gewoon weer vergeet.
Ja?
Ja, aan de andere kant kan je het dan ook niet zo goed opslaan om er weer van te leren voor een volgende keer. Wat zijn dan de signalen en hoe voelde ik me?
Dat is ook
wel lastig.
Nou ja, ik weet nu wel heel goed wat signalen van mijn lichaam zijn. Daar heb ik gelukkig nu wel heel veel van geleerd. Maar van die periode kan ik gewoon niet meer zo goed terughalen. Ja, hoe het was, behalve de dingen die ik net noemde, denk ik. Ja. Ja.
Het ging je nog wel uit en zo met vriendinnen dingen doen? En,
ja, juist heel veel. Ik denk dat ik iedere avond wel weg was.
Oh, echt?
Ja.
Ja, we hadden het daar laatst over, hè, met elkaar. Dat je zei, ik snap nu helemaal niet meer hoe ik dat deed.
Nee, dat klopt. Want nu kom ik thuis van werk en dan denk ik, oh, ik ben zo blij met lekker gewoon een avond voor mezelf.
Ja.
En op de dagen dat ik niet werk, vind ik het heel leuk om sociale dingen te doen. Maar toen was ik gewoon altijd op pad en weg.
Omdat je dat lekker vond en omdat je dat graag wou? Of was dat ook iets waarvan je dacht, ja, dat is wat alle mensen om mij heen doen. Dus daar ga ik maar in mee of zo?
Nou, het was denk ik meer dat ik gewoon, ja, dat ik in een soort rush zat van bezig willen blijven.
Mm-hmm.
En dat ik vond het ook heel moeilijk om alleen te zijn. En nu snap ik wel dat dat ook was, omdat dan alle
gedachten weer op gang kwamen.
Nare dingen die komen allemaal op je af. En nu heb ik juist heel erg geleerd om dat dus juist te doen, zodat je dat beter kunt verwerken.
Ja.
Maar dat deed ik toen echt absoluut niet.
Ja, en toen kwam dan het punt dat je, ja, denk ik echt even moest stoppen. Dat je echt uitviel. Hoe was dat?
Nou, ik weet nog wel dat ik in het begin heel lang heb gezegd, even 2 weken.
Oh ja, twee even weken. Tussenuit
even,
gaat
even tot rust komen.
Ja, 2 weken. Dat weet ik nog heel goed. Dat ik dacht, nou, 2 weken en dan, nou, dat vond ik al heel wat namelijk.
Mm-hmm.
Heb je dat dan op je werk verteld en hoe ging dat?
Nou, ik heb eerst nog, het plan was eerst om 30 dagen te gaan werken. En dat heb ik 2 dagen gedaan en toen dacht ik, ik trek dit helemaal niet. Dus dat was echt al ver. Dat was al niet meer haalbaar, zeg maar. Nee. Dat ging het al niet meer redden, zeg maar. Ja, en toen ben ik dus naar huis gegaan en toen dacht ik, ik moet dan even thuis blijven. Maar ik merkte vooral na die 2 weken dat het werd alleen maar erger.
Ja.
Dus hoe langer ik thuis zat, hoe meer ik, ja, ervaarde denk ik in mijn lichaam, omdat ik dus ineens niet meer aan het werk was, hoe slecht het eigenlijk ging. En 2 weken werden dan, daarna dacht ik, nou, even de kerst over. En toen werden het 2 maanden en 2 maanden werden 3. En ja, toen was het 2,5 jaar. Dus hoe langer ik thuis zat, hoe meer ik erachter kwam hoe slecht het eigenlijk ging.
Ja.
Ja,
ja, want 2,5 jaar is ook wel echt
dat
lang,
is best lang.
Marleen.
Ja. Ja, ik weet het. Ja, ja. Zeker.
Ja.
Ja,
dus wat is er dan, want je zei dat je moe was, hoofdpijn had en toen je langer thuis kwam te zitten, dat die klachten nog erger werden. Kreeg je vaker hoofdpijn nog en kon je je gedachten niet meer stopzetten? Of wat gebeurde er met je?
Nou, op een gegeven moment weet ik nog wel dat ik was gewoon zo moe dat ik niet meer... ik moet even naar buiten, even wandelen. En dan dacht ik, ik loop even naar het Noorderplantsoen. Maar daar kon ik helemaal niet komen. Dus ik was dan halverwege en dan kreeg ik helemaal paniek, omdat mijn benen waren zo moe. En ja, daarna kreeg ik ook een beetje paniek dat ik dacht, ik moet terug. Maar ja, ik weet niet of ik anders terugkom.
Ja. En oh, wat heel eng. Gek, ja. Dat soort van dagelijkse dingen. Ik kan me voorstellen dingen als een boodschapje doen of... Hè, gewoon de dingen die je dagelijks moet doen, dat dat dan ineens een uitdaging is.
Ja.
Dat is heel eng, denk ik.
Ja, hele rare gewaarwording. En ik merkte ook vooral plekken waar het natuurlijk drukker was. Dus op een gegeven moment zat ik natuurlijk thuis en ik woon alleen. Dus dan was het gewoon stil. En dan dacht ik, nou, dan ga ik even proberen om een koffietje te drinken. En dan kwam ik in een koffietentje aan en dan dacht ik, wat een lawaai. En ik had echt het idee dat al die stemmen, nou, dat klonk wel 10 keer zo hard.
Ja.
En dat was natuurlijk niet zo.
Ja.
Maar ja, ik merkte gewoon dat ik heel snel overprikkeld was.
Ja. En wat heeft jou dan geholpen in die eerste periode dat je dus echt zo uitviel?
Ik merkte sowieso dat ik hiervoor dus altijd, ik denk wel 130% of zo dan niet meer gaf. Dus ik moest echt terug naar 30. En dat is heel raar. Want hoe doe je dat dan? En wat is dan 30 en wat is 130? Mm-hmm. Daar ben ik heel lang mee bezig geweest om dat te begrijpen. En ik denk de reden waarom ik uitviel is ook omdat ik... Ja, ik deed veel en ik wilde veel. Dus voor mij voelde die 130% nog niet eens als genoeg. En dan moest ik nu accepteren dat 30% echt al meer dan genoeg was. Dat vond ik mentaal gewoon heel pittig.
Ja. Waren dat dan ook... Ja, ik kan me zo voorstellen, als je dat niet van jezelf kent en herkent... dat het ook echt wat doet met je zelfbeeld en met de wereld om je heen.
Ja.
Dit is misschien een beetje een rare vraag, maar waren er dingen in je burn-out waar je je voor schaamde?
Ik durf het eigenlijk niet te zeggen, maar...
Wist je dat...
Ik heb ooit...
Schaamte op de werkvloer.
Wat durf jij eigenlijk niet te delen met collega's?
Wat een spannende intro zo.
Nou hè, we maken het wel echt misschien wat heel heftig voor jezelf.
Waar ik me voor schaamde. Nou, ik weet dus nog wel heel goed dat ik een beetje aansluitend op wat ik net vertelde. Dan ging ik dus buiten de deur proberen om een koffietje te drinken. En dan zat ik ergens in een restaurantje, met pijn en moeite dus. En dat ik heel erg bang was om mensen tegen te komen.
Bekende?
Dus, ja, vooral collega's of vrienden, vriendinnen, ik weet het niet, mensen die... ik wel kende, maar die nog niet helemaal precies wisten wat er gaande was. En ik was, ja, ik schaamde me dan bijna een beetje dat ik daar zat. Omdat het leek alsof ik dan gewoon...
Lekker aan het koffiedrinken was op een werkdag.
Ja, dat andere mensen dan gewoon mijn werk aan het opknappen waren. Mm-hmm. Dat heb ik heel lang heel moeilijk gevonden.
Ja.
Vond je het dan ook moeilijk om te vertellen misschien... Hè, als je dan wel een bekende tegenkwam en die wist nog niet van je situatie... om dan te moeten vertellen dat je dus in een burn-out zat?
Ja, dat sowieso, want ik durfde dat woord. Ik heb dat woord heel lang niet gebruikt.
Wat zei je dan?
Ja, ik zei, ik ben even een tijdje niet aan het werk.
Oh ja.
Dat zei ik.
En wanneer was het omslagpunt dan? Wanneer durfde je het wel hardop te zeggen?
Poeh. Ja, dat vind ik moeilijk, want ik weet wel dat dit een thema was. En op een gegeven moment ging het dan ook over werk, over spanning. Ik ging echt al die fases een beetje af, maar echt het woord burn-out. Ik dacht ook heel lang dat ik dat dus niet had. Ja, ik weet het niet. Misschien wel een half jaar of na een jaar of zo.
Dat is best lang.
Ja.
Want hoe gaat dat in zijn werk? Krijg je ook een officiële diagnose? Hoe gaat dat? Kom je bij de huisarts met je klachten en die zegt... nou, je bent wat overspannen, ga maar eens wat minder werken? Of...
Dat kan. Dat kan
wel. Hoe ging
het
bij jou?
Maar bij mij niet. Nee, ik ben toen uitgevallen op werk. En toen had ik al wel op een gegeven moment wel door... dit komt gewoon door stress. En ik ging toen al wel naar een psycholoog. Dus die hebben wel, ja, niet officieel gediagnosticeerd, maar toen is er wel gezegd dat dit wel daarmee te maken had.
Ja.
Maar ik weet dat het ook kan via een huisarts. Het is maar net bij welke specialist je meldt of waar je mee in contact bent.
Ja.
En krijg je dan ook meteen hulp? Krijg je een psycholoog of een coach? Hoe ziet dat er eigenlijk uit?
Ik was dus al in traject bij een psycholoog.
Mm-hmm.
En die heeft mij wel een beetje er doorheen geloot, want ik weet nog wel aan het begin dat ik daar gewoon iedere week kwam. En dat was een soort van mijn routine ding in mijn week. Want ik had natuurlijk helemaal niks meer wat ik moest doen. Behalve iedere week op woensdag naar de psycholoog. En dat was...
Een soort houvast.
Ja, een soort houvast. En dat was ook... ik hoorde pas achteraf dat we daar dus ook, dat het niveau waarop zij vragen stelde aan mij, dat dat heel laag was. Dus dat ze gewoon, omdat ik het gewoon niet mentaal kon trekken om moeilijke dingen te bespreken. Dus het was gewoon even mijn hart luchten en de week doorkomen en dan weer een nieuwe week.
Ja.
Dus dat heeft me wel geholpen, heel erg aan een psycholoog.
En daarna ben je dat, heb je zeg maar het hele traject met haar gedaan? Of is er op een ander punt nog iemand anders gekomen om je verder te helpen? Iemand die bijvoorbeeld wat meer gespecialiseerd was?
Nee, nee, dat niet. Maar nou ja, zij had daar ook wel ervaring mee. Mm-hmm. En ik heb later nog een andere psycholoog gekregen, omdat zij, ze viel uit. Ik weet niet, volgens mij was ze ziek. En ik heb wel door het traject met het UWV, daar krijg je natuurlijk mee te maken, heel veel contactpersonen en mensen gehad. En dat is ook niet helemaal goed gelopen. Ik denk dat ik wel 15 mensen heb gehad. 4 verschillende bedrijfsartsen. Ja, het was echt, ik denk dat, ja, dat heeft me wel echt heel erg nog dieper daarin getrokken. Het is naar om te moeten zeggen, maar het is wel echt zo.
Ja,
ja, hoe had het anders gemoeten voor jou?
Nou, ik merk gewoon dat het hele systeem zit best wel krom en slecht in elkaar. Dat durf ik wel te zeggen. Dus iedereen doet zijn eigen onderdeeltje. De verzekeringen, regie, behandelaar, maar niemand heeft het overzicht. En het waren allemaal telefonische gesprekjes, dus niemand ziet je eigenlijk in het echt. En je bent zelf mentaal best wel, nou, dus slecht aan toe. Dus het is ook heel moeilijk om, vond ik, om dan echt te zeggen hoe slecht het ging, omdat ik dacht, nee, ik moet me sterk houden. Maar ja, die mensen moeten natuurlijk een soort diagnose maken van bepaalde dingen.
Mm-hmm.
Dat gaat heel moeilijk als je zelf eigenlijk al niet wil toegeven dat het heel slecht gaat.
Ja.
Maar er is niet één case manager of één aanspreekpunt?
Nee.
Ja.
Nee.
Ja, dat ben je zelf.
Ja, ja. En dat is dus het
en dat is het lastige, in, het is dubbel in deze situatie. Want als je gewoon, ik bedoel, je zit al in een nare periode, een heftige periode. Hoe was jij idealiter zo achteraf gezien het beste geholpen geweest?
Goeie vraag. Ja, ik denk toch wel dat er één centraal iemand was die met me meekeek. Want er was een case manager vanuit de Arbodienst. Maar ja, die mensen hebben dan af en toe even een kwartiertje met je om te bellen. En dat was het.
Ja.
Dus ja, ik miste gewoon heel erg een soort centraal iemand die me helemaal meenam in alle afspraken en dingen die ik had. Maar dat bestaat dus niet echt. Niet dat ik weet. Ja, lastig hoor. Ik denk dat ik ook wel mijn ouders en mensen om me heen meer had moeten vragen. Of zij mij meer hadden moeten vragen om me te helpen. Want ik deed heel veel zelf.
Ja.
Dus de afspraak met een bedrijfsarts vond ik altijd heel spannend. Dat was heel belangrijk. En dan deed ik dat alleen.
Ja. Ja, terwijl het is sowieso denk ik al een spannende afspraak laten staan wanneer je dus, nou ja, ziek bent.
Ja.
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 Uiteindelijk ben je natuurlijk, ga je dan aan de slag met je herstel. Ik denk dat er, ik weet niet, hoe ziet dat eruit? Is het een soort van periode van accepteren dat je een burn-out hebt, daarin zitten en dan herstel? Of hoe heeft die soort van tijdlijn er voor jou uitgezien?
Ja, ik denk in het begin was het wel echt erkennen dat het dus heel slecht gaat. En dat kost best wel veel tijd.
Ja, ja. Dat heeft je zo, dat zei je net al, bijna een half jaar tot een jaar gekost. Ja,
klopt. En dus ook heel erg je lichaam leren kennen. Dus ik denk dat ik voorheen altijd dacht, goh, wat zit mijn lichaam in de weg of zo? Waarom heb ik hoofdpijn? Wat irritant. Dat kan ik helemaal niet gebruiken, want ik heb het al druk. In plaats van dat ik dacht, dit is een signaal van mijn lichaam die zegt dat het te veel is. En dan moet je iets aan doen en dan gaat het weg.
Mm-hmm. Ja,
het klinkt ergens heel logisch als ik het nu zo zeg. Maar dat was, ja, zo voelde ik dat niet. Ik dacht, wat irritant.
Ja. En dat herstel, wanneer kwam dat voor jou een beetje, wanneer kwam je daar, dat je daarmee aan de slag ging?
Ik denk, nou, 3/4 jaar ongeveer. Dat ik toen, had ik wel echt veel rust genomen en ja, er veel over gesproken, noem het maar op. En toen kwam er ook wel weer wat meer lucht in mijn hoofd, in mijn brein, zeg maar. Dus wat ze ook heel vaak zeggen bij een burn-out is dat je hersenen gewoon, hoe zeg ik dat? Het rationele stuk van je hersenen, dat gewoon weg is. Dat is gewoon overbelast. En als je meer rust neemt, dan komt dat weer terug. En dan kan je weer wat meer logischer nadenken. Dus toen ik merkte dat dat iets terugkwam, dan wordt het gewoon wat helderder. Dan nemen de emoties je wat minder over, maar dan kan je gewoon weer wat meer normaal nadenken. Dus ik denk na een jaar, toen dacht ik, oké, ik wil misschien toch wel weer wat dingen doen, omdat ik heel veel thuis had gezeten.
Mm-hmm.
Dus toen stond ik daar denk ik weer wat meer voor open. Het ging ik ook weer wat meer sociale dingen doen.
Ja, wat voor stappen maakte je dan? Sociale dingen doen, ging je... Daarvoor kwam je bijna het huis niet uit, hè?
Ja.
Ging je weer naar buiten? Wat kon je voor stappen maken?
Ik probeerde sowieso echt wel naar buiten te gaan. Dus inderdaad even te wandelen. En dat rondje wandelen ging ik gewoon steeds groter te maken. En soms ging ik even met vriendinnen afspreken. Nou, dat maakte ik ook steeds groter. Dus van een half uurtje naar een uurtje naar anderhalf uur. Dan ging ik echt timen, moest ik echt een wekker zetten.
En hoe was dat voor je vriendinnen dan? Om jou dan zo te zien en...
Ja, ik denk wel pittig. Ja.
Want pasten ze zich aan jou aan? Ik kan me namelijk herinneren dat ik had een collega. En die had echt een fikse burn-out ook te pakken. En die was op een gegeven moment weer... ging een beetje weer naar buiten toe. En nou, die wou graag bij mij in mijn nieuwe huis langskomen. En ik heb altijd muziek aan. En ik heb uit een erfenis wat oude klokken. En die staan soms ook aan. En ik ben zelf natuurlijk best druk. Dus ik had me al helemaal voorgenomen, nou, rustig aan.
Ja.
En ze zat daar. En de eerste 5 minuten, ik kwam echt helemaal niet binnen. Ik zei, laten we de Irene noemen. ik zei, gaat het? En kan ik iets voor je betekenen? Ze zei, ja, heel graag, mag de radio uit? En kan die klok alsjeblieft ook stilgezet worden?
Ja, dat alle indrukken gewoon dus zoveel heftiger binnenkomen.
Ze zei, ik kan me niet focussen op wat jij zegt als al dat omgevingsgeluid erbij is.
Ja, dat
had ik me nooit gerealiseerd.
Dat ken ik heel erg.
Ja, hè?
Ja. Ik had ook heel veel moeite met muziek. Als ik bij mensen thuis was. Ik al thuis ben sowieso niet echt iemand die heel veel muziek aan heeft. Maar als ik dan bij mensen kom en er stond muziek aan. Oh, dat vond ik zo moeilijk om me te focussen. Maar ik had dat al als er 2 gesprekken tegelijk gaande waren.
Hm.
Het is heel gek om je voor te stellen. Maar als je eigenlijk weer helemaal teruggaat naar nul. Dan is alles wat afleidt, is... kost heel veel energie.
Ja.
Dus dit had ik ook met muziek inderdaad. Ja.
En was dit dan ook al rond de periode dat je bij ons solliciteerde? Of kwam dat later?
Nee, dit was daarvoor.
Ja, want we hebben nu over ongeveer een jaar dat je weer wat meer... Hè, je zei herstel ging weer wat beter. Ik sprak weer meer met wat meer mensen af.
Nee, dit is echt een jaar voordat ik hier kwam.
Een jaar voordat je hier kwam?
Ja,
ja.
Klopt.
En hoe heeft dat jaar er dan uitgezien voordat je hier nog kwam?
En wat ik sowieso op een gegeven moment deed, is toen ik weer wat meer, iets meer ging doen, is een papieren planner kopen.
Mm-hmm.
En daar dan, omdat ik gewoon, je hersenen doen het gewoon niet meer. Dus ik kon ook geen dingen meer onthouden. Dus dan ging ik op een papieren planner, ging ik voor elke dag opschrijven wat ik ging doen. Dus niet echt dingen doen als in afspraken die jullie hebben, maar gewoon, en dan mocht ik max 2 dingen doen. Dus bijvoorbeeld stofzuigen en...
planten water geven.
Ja, bijvoorbeeld. Ja. En dan was eigenlijk in het begin merkte ik al... nou, stofzuigen is eigenlijk best wel intensief. Dan kon ik eigenlijk maar één groot ding doen. Zo ging ik een soort rekensommetje maken. 2 kleine dingetjes of 1 groot ding.
Ja.
En zo plande ik mijn week een beetje in. En dan was ik dus echt aan het uitkijken naar... nou, morgen ga ik de planten water geven. Dus echt hele kleine taakjes. En wat ik ook veel deed was yoga. Dat heeft me... Ja, daarvoor deed ik dat niet echt veel, maar... Het helpt heel erg om in contact te staan met je lichaam. En op advies van een collega hier, dat is dus iets later, maar is wel een goede tip, ging ik ook een spijkermat gebruiken.
Oh ja.
Dat is, voor wie dat niet weet, is een matje met allemaal harde puntjes, spijkers. Niet echt spijkers, maar...
Het is hard rubber of zo, toch?
Ja, en echt wel hard. Het doet wel pijn als je er gewoon zo op gaat liggen. Maar dat helpt heel erg om je spieren te ontspannen. Vooral in je nek en je rug.
Mm.
En dan moet je dan 20 minuten minimaal op liggen. En dat hielp ook wel. Dat gebruik ik nog steeds wel eens. Als ik veel spanning in mijn lijf voel.
Oh, dat herken je ook nu? Als je spanning in je lijf voelt?
Ja.
Nou,
ja.
Dat is knap.
Ja, dat is heel goed. Dus nu voel ik dat en dan denk ik... Oh, ik voel veel spanning in mijn nek of in mijn rug. En dan als het te lang aanhoudt... dan gebruik ik wel eens die spijkermat.
Ja.
Ja.
Hey, en... zijn er ook dingen die je hoort binnen organisaties... die je echt stom vindt over hoe er wordt omgegaan met burn-out?
Printerpapier is op. Dat had ook gewoon een mail kunnen zijn.
Moet je nu updaten?
Dat aanrecht kan schoon, hè?
Ik ben mijn been kwijt.
De laptop is leeg. Waarom staat de vaat op het aanrecht?
Ho, kalm aan. Gooi het er maar uit.
Stom.
De klaagrubriek.
Ja, hier mag je gewoon echt even lekker je hart luchten. Zonder namen en rugnummers te noemen van mensen of organisaties. Maar gewoon in het algemeen. Wat vind je nou echt heel stom, Marleen?
En dan wel in context met dit onderwerp. Ik denk wat ik stom vind, is dat er een heel groot taboe ligt op mentale klachten om je ziek te melden.
Ja, dus dat je niet zegt, joh, ik kom vandaag niet, want ik heb de griep.
Ja.
Maar dat je eigenlijk gewoon mentaal even helemaal niet lekker zit. Maar dat je het idee hebt dat je dan moet zeggen dat je de griep hebt of zo.
Ja.
Dus maak je daar dan een smoesje van?
Nee, ik deed het dus nooit.
Nee, precies. Maar dat zou dus wel zo moeten zijn.
Ik vind als je een dag mentaal helemaal er niet lekker bij zit, dat je dan ook moet kunnen zeggen, ik ben er vandaag niet. En dat is best wel een lastig ding, want je ligt niet met koorts in bed.
Nee.
Maar ik merk wel dat als je dit vaak hebt en je bent vaak mentaal niet helemaal lekker, dan zou er ook een signaaltje af moeten gaan bij een werkgever, denk ik. Net als dat vaak gebeurt als je vaak ziek bent. Dan is het ook wel eens zo dat er bij een organisatie even wat belletjes gaan rinkelen van, hey, diegene is wel heel vaak ziek in een jaar. Maar ik vind wel dat er een groot verschil is tussen fysiek en mentaal.
Ja, ja. Dat snap ik wel. Toch even de knuppel in het hoenderhok. Iedereen heeft wel eens mentaal een slechte dag.
Ja.
Voor mijzelf geldt dan heel erg, als ik thuis blijf zitten, dan word ik er niet beter van. Dan ben ik aan het eind van de dag nog ellendiger eraan toe dan aan het begin van de dag. Voor mij helpt het juist heel erg om dan onder de mensen te zijn. Weet je? Dus het is voor iedereen ook heel persoonlijk wat dan bij je past. Dus het is best lastig. Want ik snap heel goed wat je zegt. En ik denk ook dat er nog een groot taboe op heerst. En dat je wel heel erg moet kijken van, goh, want het is zo moeilijk grijpbaar.
Mm-hmm.
Het kan ook met je hormooncyclus te maken hebben. Ik ben er altijd heel erg voor, hè, dat je moet werken op momenten dat je het best voelt. Dus op het moment dat je gewoon een slechte dag hebt en je denkt van, nou, ik hoop dat ik me vanavond wat beter voel, ik ga vanavond mijn werkdingen afmaken. Dikke prima, weet je. Dat moet je lekker zelf inregelen. Maar ik vind het wel heel moeilijk. Soms is het ook juist lekker dat iemand je een schop onder de kont geeft en zegt, nou, kom op, hup,
ja,
we gaan wat doen. En dan voel je je ook weer beter. En dat vind ik met mentaal, weet je, als iemand tegen je zegt, kom, we gaan wandelen. Want wandelen is, hè, je hebt het zelf al een paar keer gezegd.
Mm-hmm.
En dat is ook wetenschappelijk echt heel erg bewezen, dat dat heel goed is voor je mentale gezondheid. Als je zegt van, nou, ik voel me niet zo lekker vandaag, ben toch op het werk en een collega ziet dat en je durft het te vertellen. Die zegt, kom, we gaan tussen de middag even, in plaats van een kwartiertje, gaan we eens even 3 kwartier lopen. Zoiets.
Mm-hmm.
Dus ik vind het en waar wat je zegt. Maar ik vind het ook een hele ingewikkelde. Snap je wat ik bedoel?
Ja, zeker. Maar ik denk dat daarom vind ik het denk ik ook stom. Omdat het is een best wel een grijs gebied.
Ja.
En de ene heeft behoefte aan sociaal even motivatie. Ik denk dat ik dat ook wel soms heb, hoor.
Ja.
Maar het is ook niet zo dat ik bedoel dat wanneer je dat hebt, dat je dan hup maar thuis moet blijven.
Nee.
Ik bedoel meer dat er meer ruimte voor moet zijn.
Ja.
Dat je er een gesprek over kan voeren.
Ja. Ja, überhaupt dat er eens over gesproken wordt.
Ja.
Nou ja, het is natuurlijk sowieso met ziek melden. Alles is daar een grijs gebied in. Ik bedoel, als je series uit Amerika kijkt, sitcoms of zo. Ik zat van het weekend nog met de kinderen op de bank Friends te kijken. En dan komt Phoebe binnen, die moet niezen. En dan roept iedereen, oh, ga naar bed, want je bent ziek. En in Nederland knipperen we niet met de ogen als je een keer moet niezen of een keer hard moet hoesten.
Nee.
De ene blijft thuis met een verkoudheidje.
Ja.
En de ander moet bijna uit zijn oren bloeden. Wil hij een dagje thuis blijven? Dus het is een heel grijs gebied.
Ja.
Het hangt ook heel erg van de persoon af.
En toch snap ik ook in die zin wel heel erg wat Marleen zegt. Dat, weet je, fysiek ziek zijn is natuurlijk heel zichtbaar. Maar mentaal ziek zijn of niet goed zitten, dat is natuurlijk heel onzichtbaar. En waarom zou je bij het ene wel ziek kunnen melden, of dat gesprek wel makkelijk kunnen voeren en bij de anderen niet?
Nee, maar dat is dus dat ook niet, hoor.
Nee, zeker. Maar daardoor is het ook voor jezelf, denk ik, heel moeilijk wikken en wegen. Wanneer ben ik ziek genoeg om dat gesprek aan te gaan, om me ziek te melden?
En dat begint al bij jezelf, hè? Want wanneer vind je zelf dat je ziek... Ik meldde me nooit ziek.
Nee.
Ik denk dat ik in mijn werkzame tijd hiervoor, 5, 6 jaar, dat ik me 1 keer heb ziek gemeld.
Ja.
En als ik nu terugkijk, denk ik was veel vaker ziek. Dus ik denk dat het soms ook wel goed is om gewoon een dag thuis te blijven, even weer op te laden en dan weer fris door te kunnen gaan. Mm-hmm. Maar ik denk dat het wel begint bij een soort werkklimaat of een werksfeer, cultuur, waarbij dat in ieder geval besproken wordt, waarbij je dat eens op tafel kan leggen.
Ja, dat.
Dat zou ik wel, ja, ik zou dat wel mooi vinden als dat onder leidinggevende of werkgevers meer een onderwerp wordt waarover na wordt gedacht.
Want zou dat dan alleen in één-op-één gesprekken met leidinggevenden moeten? Of zou je dat ook voor je zien dat het dus een gesprek is in een werkoverleg? Of tijdens een themadag? Of...
Nou, ik ben denk ik wel benieuwd hoe überhaupt mensen in een team daarover denken. Want ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn die zeggen, oh, wat een onzin. Want misschien zijn er gewoon mensen die, nou, die zijn er vast, die mentaal gewoon heel stabiel in elkaar steken. Die denken, ja, daar heb ik geen behoefte aan.
Ja.
En er zullen vast ook mensen zijn die er wel wat misbruik van maken. Maar dat is denk ik ook met het gewone ziek melden als je... Ik mag geen gewoon zeggen. Dat is vast ook met het ziek melden wanneer je een griepje of hoofdpijn hebt.
Ja.
Maar ik denk dat het wel interessant is om er eens een gesprek over te beginnen.
Ja, ja, het gaat allemaal over vitaal op de werkvloer.
Precies.
En dat moet een onderwerp van gesprek zijn binnen werknemer, werkgever
en dit is natuurlijk meer preventie, hè?
Ja.
Dat is eigenlijk al veel beter dan wanneer iemand natuurlijk al uitvalt. Dat je daarvoor kijkt van oké, wat leeft en wat is voor iedereen belangrijk.
Nou, daarom vind ik het ook zo goed dat jij het hier vandaag open met ons durft te bespreken. Want ik denk echt dat dit mensen gaat helpen om het misschien zelf ook bespreekbaar te maken binnen hun werk.
Ja.
Of je hoort vaak van mensen, nou ja, vooral ook juist mensen zoals jij die zich nooit ziek melden en gewoon maar doordenderen en... dat op een gegeven moment je lijf dan gewoon wel roept, ho, stop. Ja,
en dan is het te laat,
niet verder. En dat zijn juist vaak de mensen die van tevoren zijn, nou, dat gebeurt mij niet, want dat past helemaal niet bij mij. Ik ben nooit ziek. En, dus dat is wel echt, echt lastig. En daarom is het juist zo goed om dat je zo die signalen ook benoemt en dat mensen ook wat alerter erop kunnen zijn.
Ja, absoluut. Ik wil dan toch even het sprongetje maken naar wanneer je bij Noordlink kwam.
Mm-hmm.
Want hoe is dat eigenlijk tot stand gekomen?
Als je uitvalt, dan heb je... Ja, het klinkt allemaal een beetje vaag, maar dan heb je een spoor 1 en een spoor 2.
Mm-hmm.
En spoor 1 is reïntegreren bij je huidige werkgever. En spoor 2 is bij een andere werkplek. En toen ik op een gegeven moment in mijn spoor 2 traject kwam... toen had ik een reïntegratiebureau. Dus die hebben mij geholpen op het gebied van weer terugkomen... op de werkvloer.
Hoe doet een reïntegratiebureau dat?
Ze hebben een heel erg een soort programma wat je helemaal doorgaat met allemaal theorieachtige dingen, met ook opdrachten om jezelf te leren kennen. Waar ben ik goed in? Waar ben ik minder goed in? Om te kijken wat voor soort persoon je bent, wat voor soort organisatie dan dus bij je past. En dan begint het eigenlijk al gauw dat je toch wel weer iets moet gaan doen en dan wel in de vorm van of vrijwilligerswerk, maar het liefst nog een werkervaringsplaats. En ik kende dat niet echt. Ik wist natuurlijk wel wat vrijwilligerswerk was.
Mm-hmm.
Maar een werkervaringsplaats was ik niet heel erg bekend mee.
Nee.
Uiteindelijk ben ik bij jullie gekomen via een werkervaringsplaats.
Ja, wat hadden we ook alweer voor werkervaringsplaats? Vertel eens even.
Werkervaringsplaats is eigenlijk een manier om weer letterlijk werkervaring op te doen. Nadat je langere tijd bent uitgevallen. Het kan ook in andere constructies zijn, maar bij mij was het natuurlijk op deze manier.
Ja, we doen het ook wel eens dat mensen bijvoorbeeld een studie hebben gevolgd naast hun werk, om daar ervaring in op te doen, zodat ze dat in hun huidige werkplek weer kunnen gebruiken.
Ja.
Er zijn meerdere constructies, maar in dit geval ging het echt rondom de reïntegratie.
Ja, en dat is dus voor mij heel fijn, omdat ik weer op een rustige manier, zonder druk en zonder heel veel stress, weer kan wennen aan een werkomgeving. En voor een werkgever kan het interessant zijn omdat je dan, omdat je geen kosten maakt, maar wel iemand op de werkvloer hebt die wat wil doen en die wat wil bijdragen.
Ja. Ja, want met hoeveel uur begon je?
Ik denk helemaal in het begin 4.
Ja, hè?
4 uurtjes. En later, ik ben daarna nog een keer weer thuis komen te zitten. Toen begon ik met 2 uur.
Ja.
Dus echt met heel weinig.
Ja, want kleine stappen.
Hoe was het voor jou om überhaupt hier binnen te komen? Nou, weet je nog wat je eerste indruk een soort van was?
Ik dacht wel, wat een warm bad.
Ah.
Dat was letterlijk wat een warme deken.
Ja.
Ik voelde me heel erg op mijn gemak en heel erg thuis. En ik vond ook gewoon... Iedereen deed het heel erg normaal.
Ja. Was je bang dat we met fluwelen handschoentjes of...
Ik weet echt niet zo goed wat ik verwachtte, maar... Ik had zo lang thuis gezeten en niet meer gewerkt, dat het ook gewoon heel spannend was om dan in een nieuwe club mensen te komen. Ja. En ik had hiervoor dus best wel veel verantwoordelijkheden, veel taken. En nu begon ik weer helemaal onderaan de ladder. Dus dat vond ik ook gewoon best wel confronterend of gewoon heel moeilijk om daaraan over te geven. Ja,
ja. Dat is best gek. Ik kan me goed voorstellen. Ja.
Hoe kwam je thuis na die eerste dag weer?
Ja, heel erg moe.
Ja.
Ja. Maar wel heel blij hoor.
Ja, dat is heel goed. Ja, want ja, bij Noorderlink zijn we eigenlijk niet anders gewend, hè, dan dat we ook plek bieden aan mensen die weer aan het reïntegreren zijn. Vaak vanuit aangesloten organisaties, soms ook met in overleg met UWV of met een gemeente en overheid. En wij zijn geen coaches, Nicole.
Nee.
Nee.
Nee, ik weet ook nog dat toen ik hier kwam werken en er voor het eerst iemand binnenkwam op een werkervaringsplek, dat jij me daar een beetje voor waarschuwde. Op een hele positieve manier hoor, maar dat jij ook tegen me zei, ja, wij zijn geen coaches. Weet je, daar hebben we gewoon echt weinig verstand van en totaal niet de juiste opleiding. Dus we kunnen er voor iemand zijn, je kan het aanhoren, je kan luisteren, maar we kunnen het niet oplossen. Maar je kan er wel voor iemand zijn.
Precies. En dat zeg ik ook altijd aan de voorkant, als we in gesprek gaan met mensen. Het grote voordeel is dat we natuurlijk, we zijn een klein clubpie. Hè, op het moment lopen we inclusief werkervaringsplaatsen met een man of 17, 18. Het is een hele fijne werkplek. Lekker schoon en lekker fris. En het ziet er gezellig uit. En de mensen zijn toch een soort werkfamilie van elkaar. En ja, ik zeg altijd, we kunnen alleen maar vooral inderdaad luisteren en een luisterend oor bieden en wel een beetje meedenken. Hè, als je daar behoefte aan hebt, kunnen we kijken of we kunnen helpen. Maar we hebben er inderdaad niet voor geleerd. Dus we doen het echt met ons gezond boerenverstand, roep ik dan maar.
Ja.
En ik denk ook wel dat we over het algemeen gesproken best lief zijn met elkaar. En dat scheelt, best. Als je vooral mensen die uit grote organisaties komen of uit hele commerciële organisaties, die landen hier inderdaad best lekker zacht even. Ik bedoel, wij werken ook allemaal best hard.
Mm-hmm.
En ook best heel outputgericht. Maar wel met de mens op de eerste plaats.
Ja. Ja, ik heb dat ook wel bij jullie zo ervaren. Dat ik heel erg het idee had dat, ja, dat nu klinkt het heel zweverig,
ja,
maar dat toch wel alles er mocht zijn. Dat schild even af kon. En dat het helemaal prima was. En als het dan even niet goed ging, dan ging het even niet goed. En dan kon ik even met iemand kletsen en dan ging ik inderdaad even een rondje lopen. En dan, ja, ik weet niet. Het was voor mij een hele fijne manier om weer te proeven aan het werkende leven, zeg maar.
Ja.
Ja, want wat betekent werk nu voor jou? Want je bent, je vertelde al net even heel snel tussen neus en lippen door dat je, nou toch nog weer, hoe we ook ons best deden, nee, dat is flauw.
Nee.
Dat je toch weer een terugval hebt gehad.
Ja.
Kan je daar wat over vertellen?
Ik denk gewoon dat patronen die je al heel lang hebt, die zijn gewoon niet zo makkelijk te slijten.
Nee.
En ondanks dat ik heel veel daarvoor heb geleerd van therapie, wat ik veel heb gevolgd, ja, heb ik wel, wat is het, toen 26 jaar lang hetzelfde gedaan. En dan, ja, achteraf denk ik nu, als ik dan had verwacht dat het binnen een jaartje of anderhalf ineens helemaal anders was, klinkt ook wel heel onrealistisch. Dus ik merkte wel dat ik veel geleerd had, maar dat mijn pure valkuil was nog niet ineens helemaal weg. En ik denk dat ik het afgelopen jaar daar juist nog veel meer van heb geleerd. Dus dat ik nu, dat ik nu echt nog meer op mijn grenzen let en dat ik nog meer oplet op het opbouwen. Dat ik niet iets moet doen omdat iemand anders dat zegt, maar dat ik heel erg dicht bij mezelf probeer te blijven en daarna probeer te luisteren.
Want gaat dat dan vooral over grenzen aangeven naar jezelf, maar ook naar je omgeving?
Ja, ik denk dat dat wel een hele belangrijke is. En ook wel, ik denk dat ik nu ook heel goed aanvoel wanneer ik hoofdpijn heb of spierpijn, of wanneer ik gewoon spanning in mijn lichaam voel, dat ik dan denk, oké, een dag of twee en zelfs een week, dat is niet erg. Maar dan moet ik daarna wel ruimte hebben om die spanning weer weg te laten gaan uit mijn lichaam. En nu dat doe ik nu heel bewust. Dus ik plan, soms heb ik ook wel drukke dagen of een drukke week. Maar dan zorg ik echt heel goed ervoor dat ik daarna een rustigere week heb of een rustigere dag. Zodat ik gewoon weer kan bijtanken.
En hadden wij daar als organisatie ook nog wat aan kunnen bijdragen? hadden wij dingen kunnen zien aan jou vlak voordat je weer tijdelijk thuis kwam te zitten? Hadden wij iets anders kunnen doen?
Ik denk dat het heel moeilijk is. Want ik denk dat ik dus heel erg gewend ben om te doen alsof het allemaal goed gaat. Dat was gewoon mijn sterkte. Het klinkt heel gek, maar daar was ik heel goed in.
En je wilde graag weer uren opbouwen en meer aanpakken, weet ik nog.
Ja, dat is het ding ook. Je wil natuurlijk heel graag weer. Nadat je zo lang niks kon, wil je graag weer. Dus dan is het ook heel makkelijk om te denken, ja, ik wil graag, dus ik doe het. Maar ja, daar heeft je lichaam natuurlijk geen boodschap aan.
Nee.
Die denkt, ja, het is goed met jou. Leuk dat jij wil, maar ik wil niet als je zo doorgaat. Dus je moet echt op een hele rustige manier dat doen om het heel duurzaam te laten zijn. Ja, en nu als ik nu terugkijk naar vorig jaar met die terugval, dan denk ik niet, oh, wat erg of zo. Dan denk ik dat mensen in mijn omgeving wel dachten, oh, wat vreselijk of wat zonde of zo. En nu denk ik zelf, nee, ik vind het eigenlijk, ik weet niet, nu, als ik er nu naar terugkijk, is het eigenlijk oké, want ik heb er alleen maar meer van geleerd.
Ja. Nou ja, mooi dat je er op zoiets wat op dat moment heel vervelend is, er dan toch nog een mooie les uit kan trekken. Of dat je in die zin nog meer over jezelf kunt leren op zo'n moment.
Ja, ik denk dat dat die hele burn-out is. Hoe het is echt, ik had het liever natuurlijk allemaal niet gehad. Maar het is wel echt heel pittig. En het is een hele harde les. Maar ja, wel een hele goede les. Want ik ken mezelf natuurlijk nu wel heel goed.
Ja. En dat wat je geleerd hebt, wat zou je daarvan aan anderen kunnen meegeven die nu in een burn-out zitten of net terugkeren naar het werk?
Ik denk wat, als ik even in mijn achterhoofd hou, wat ik fijn had gevonden om te horen en wat dus belangrijk is, dat het beter wordt. Dus dat het niet voor altijd is. En dat het belangrijk is om fijne mensen om je heen te verzamelen en dat je ook echt om hulp vraagt. Dat is echt belangrijk. Hoe kwetsbaar ook, hoe moeilijk ook, dat het altijd belangrijk is om erover te praten en gewoon je gevoel op tafel te leggen. En misschien weet iemand anders ook wel niet wat hij moet doen. Maar die heeft wel hersencapaciteit. Die heeft wel mentale ruimte.
Ja.
Ik zit heel erg na te denken. Hè? Want je zegt, mensen laten weten dat het beter wordt.
Ja.
Ik vind dat nog best moeilijk, zeg maar, om te doen. Zou ik dat zelf vinden? En weet je, als er als je bij me komt en je zegt van, goh, nou, ik zit zus en zo. Zonder dat je dingen wil afvlakken. Zo van, ja, maar het wordt wel beter.
Het komt wel goed.
Het komt wel goed, weet je wel. Dat je daar heel voorzichtig mee moet zijn.
Mm-hmm.
Want je wil mensen wel het vertrouwen geven op dat dit niet een constante is en dat het beter wordt. Maar je wilt mensen ook valideren in hun gevoel van dat moment.
Ja, misschien is het meer een combinatie. Dus dat hoe je je voelt dat het oké is en dat het heel naar is. Maar ik denk dat ik wel heel lang heb gedacht, is dit voor altijd? Wordt het nog wel weer beter?
Ah, ja.
Dus dat het soms ook wel fijn is om van iemand te horen. En ik denk dat mensen om mij heen dat ook moeilijk vonden om te zeggen, omdat ze niet wisten of het wel. Ja, ze wisten wel dat het beter werd, maar ze konden zich misschien ook niet zo goed voorstellen hoe.
En misschien moet je het ook horen van iemand die het zelf doorgemaakt heeft.
Ja, ik denk dat wel in dit geval dat wel helpt. Want dan, dat helpt soms wel. Maar ik denk dat het soms altijd gewoon goed is om te zeggen, het is niet voor altijd.
Zeg dat nog maar eens een keer tegen de luisteraar die nu op het puntje zit.
Ja.
Hè?
Het is niet voor altijd. Het wordt echt wel weer beter. Dus het kleine
is
stapjes.
Niet voor altijd.
Kleine stapjes.
Ja, belangrijk. En voor ons persoonlijk hier, hè, we zitten hier nu met z'n drietjes aan tafel in de podcaststudio met Jarno natuurlijk van de podcast achter de knoppen. Ik heb natuurlijk ook wel gezien hoe belangrijk het voor jou is geweest, Marleen, in jouw herstel, om mensen in de buurt te hebben waar je vertrouwd bij voelt. En het is ook onmiskenbaar, terwijl wij met z'n drieën in gesprek zitten, jullie kijken veel naar elkaar. Er is echt wel een band tussen jullie ontstaan.
Ja, dat klopt.
Ja, dat denk ik ook wel. Ja, ja, en ik denk dat het ook wel heel erg, het is heel erg vanzelf ontstaan. Het was af en toe, denk ik, ook wel heel erg zoeken.
Ja, wat was er zoeken aan voor jou?
Nou, als ik vanuit mezelf spreek, ik mocht Marleen heel graag. En dan krijg je naast dat je collega's bent ook een vriendschap. Maar tegelijkertijd kon ik dit ook niet voor haar oplossen. Want ik zag natuurlijk ook dat het op een gegeven moment wel wat slechter met haar ging. Maar ja, je vraagt je dan toch ook altijd af, is het mijn plek om nu tegen haar te zeggen, joh, gaat het wel goed? Moet je het niet rustiger aandoen? Terwijl Marleen nog heel erg bezig was met, het gaat goed en ik wil meer. En weet je, heel erg dat opbouwen. Dus je wil iemand niet afremmen, je wil iemand niet betuttelen. Tegelijkertijd zie je het soms ook, denk ik, sneller gebeuren dan diegene zelf. En ik heb bijvoorbeeld ook in de periode dat jij uitviel er wel voor gekozen om even toch iets minder contact te hebben. Want ja, dan zit je in die rare, dat rare grijze gebied van, zijn we nu vooral collega's of zijn we nu vooral vrienden? En ik wou ook niet die vervelende herinnering voor Marleen zijn van werk. Want ik dacht, ja, ik kan me ook voorstellen dat je even helemaal los wil komen van werk. Ja. En
durft
ik was
u,
natuurlijk ook
dat
werk.
Vragen?
Ja, ik denk dat wij daar nog nooit zo over gepraat hebben.
Nee, dat klopt.
Want had je, was dit op deze manier prima voor jou? Of?
Ja, lastig. Ik denk dat wat wel altijd wel moeilijk is bij burn-out, in ieder geval dat heb ik zelf veel ervaren, is dat mensen veel aannames maken.
Ja.
Dus bij mijn eerste plek was het ook zo dat mensen dachten, ik denk dat je wel behoefte hebt aan wat rust. En toen dacht ik, ik heb helemaal geen, ja, ik heb ook behoefte aan rust, maar ik wil ook wel van mensen horen dat ze aan me denken. Dat weet ik nog heel goed uit. Dus van helemaal van het begin.
Ja.
Dus er zijn altijd wel veel aannames. En ik snap het ook, want het is ook wel een beladen onderwerp. Dus mensen vinden het ook moeilijk, denk ik, om dingen te vragen.
Ja.
En ik denk dat sommige dingen wist ik het antwoord ook misschien wel niet op.
En ik denk dat het misschien ook wel een andere periode was in onze vriendschap. Want ik denk dat we toen nog wat meer zaten op het, ah ja, we zijn collega's en ook wel een soort van vrienden. En ik denk dat sinds die tijd doen we ook veel meer samen. Dus kan ik wel met vertrouwen zeggen dat we nu vooral ook vrienden zijn. Dus ja, dat is ook een soort van ontwikkeling geweest, denk ik.
Ja, maar dat is ook oké. Okay. No hard feelings.
Nee. Maar dat zeggen we, een soort relatie, zoals je nu.
Het wordt een soort relatietherapie. Nee, want ik was al heel benieuwd. Stel je nou voor dat je ziet aan Marleen. Want ze zei net, hè, ik wil graag naar buiten toe laten zien. Het gaat allemaal goed en ik wil opbouwen.
Wilde.
Ja, precies. Nee, maar dat zeg je nu. Maar wat nou als Nicole denkt, oh, snert, meent ze het wel wat ze zegt? Ik ben hier eerder in getuind. zou het jou helpen als ze dan toch direct met jou communiceert? Of liever niet? Of,
ja, nou, ik denk nu wel. Ja.
Ja.
Ik denk nou, hebben we dat nu afgesproken.
Ja, ik denk dat ik het fijn vind. En, ik denk dat het bij veel mensen, nou, het is moeilijk om dat voor een ander te zeggen. Laat ik het bij mezelf houden. Ja. Dat ik het fijn vind als mensen gewoon dingen vragen of zeggen. En dan kan ik zelf wel besluiten wat ik daarop antwoord. Maar als mensen het niet vragen, dan blijft het ook maar in het ongewisse.
Ja.
Dat is ook zo. Hoe zie jij de toekomst nu voor jezelf? En of dat nou binnen Noorderlink of buiten Noorderlink is?
Nou, ik vind het sowieso belangrijk om op een duurzame manier weer aan het werk te gaan. En een goede balans, ja, ook cliché, goede balans tussen inspanning en ontspanning te hebben. Dat is voor mij heel erg belangrijk. Werk is dus ook maar werk, ook al zit de directeur hier tegenover mij. Maar dat is wel echt zo. Ik leefde echt om te werken.
Maar dat is ook echt zo.
Ja, nu werk ik om te leven. Mm-hmm. En dat is een heel lekker gevoel. Ik voel me daar heel prettig bij nu. En verder vind ik het heel leuk om nieuwe dingen op te zetten vanaf het begin. Dat vond ik hiervoor ook al leuk. Creatieve dingen te doen. En samen te werken aan een mooi, toch wel wat meer maatschappelijk onderwerp. En dat kan ik hier heel goed doen. Dus voor mijn gevoel zit ik hier lekker op mijn plek.
Ik vind het wel heel lekker om te horen, Marleen, dat je het ook hebt over het creatieve proces wat weer op gang komt. Als je dat vergelijkt met een jaar geleden. Hoewel je prachtige dingen hebt gehaakt in de tussentijd en mooie dingen hebt gemaakt. Is het wel echt tof om jou zo na een dik jaar echt te zien veranderen in die creatieve professional die je hier op het werk bent. En dat je ook weer met eigen initiatieven komt in plaats van dat je vraagt van geef me maar iets of vertel me wat ik moet doen. Dat je brein op een andere manier weer aangaat. Dat zie ik echt gebeuren.
Ja, dat kost gewoon wat tijd. Ik merkte dat heel veel kennis was gewoon echt weggezakt. Ik was echt bang dat ik gewoon alles wat ik afgelopen jaren had gedaan, ik wist het gewoon niet meer. Maar mijn vader zei toen ook, geef het maar tijd, het komt vanzelf wel. En nu merk ik, nu komt dat weer naar boven. En ik merk ook dat het veel vertrouwen geeft om ook wel complimenten te krijgen van mensen. Of dat je merkt, oh, dit gaat goed of dit vind ik leuk. Dat ook wel veel vertrouwen geeft. En zo gaat het dan gestaag wel weer omhoog.
Mooi.
Ja.
Hoe ziet de wereld er over een jaar uit? Durf je dat?
Oeh.
Want je blijft nog een jaar, hè?
Ik blijf nog een jaar.
Ja.
Nou, ik denk heel gezellig. Ja, vind ik lastig. Ik hoop wel dat ik gewoon mijn uren nog wat meer kan opbouwen. En dat ik nog meer mooie dingen mag maken, wat ik nu ook al doe. Ja, ik heb er wel zin in.
Nou,
wij wel. Ook.
Wij zeker.
Ja.
Want de tijd vliegt.
Oeps.
Echt, maar we zijn al een dikke drie kwartier met elkaar aan het praten over dit onderwerp. En complimenten, Marleen, over hoe je dit vertelt. En hoe open en eerlijk je toch je hart op tafel legt hier. Dus daar zijn we heel trots op, Nicole. Hè?
Ja, dat ja en wie weet wie hier mee kan inspireren. Die luistert, die denkt, goh, hier kan ik heel veel van leren.
Ja, ik hoop het. Al is het er maar één, dan heb ik er een goed gevoel over.
Al is het er maar één, dan trek aan de bel.
Trek aan de bel.
Trek aan de bel, dat is de belangrijke boodschap voor vandaag.
En praat met mensen.
Praat met mensen. Nou, dat lijkt me een prachtige afsluiter voor deze 33e aflevering van onze podcast, Nicole.
Ja, en volgende keer zijn we er weer met een nieuwe gast aan tafel op een nieuw onderwerp. En dan hoor je ons dan.
Tot de volgende.
Tot de volgende.
Krijg je geen genoeg van ons? Luister door op noorderlink.nl/podcast. Of volg ons op Instagram en LinkedIn, @Noorderlink.
Aan de keukentafel bij Noorderlink is opgenomen in onze eigen studio. Ook een podcast opnemen? Ga naar noorderlink.nl/podcast.